We gaan naar Psalm 2, want we hopen vanavond stil te staan bij het koningschap van de Heer Jezus Christus. En dat willen we doen vanuit de tweede psalm. En de vertalers hebben daarboven gezet de Heere en zijn gezalfde. Ik denk dat dat ook een hele mooie weergave is van wat er in deze psalm ter sprake komt. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. In zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Wel, broeders en zusters, we hebben gezien dat Psalm 1 spreekt over zijn eerste komst in het vlees. We hebben gezien hoe hij die man is die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hoe hij die man is die vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Ik denk dat we in die woorden eigenlijk niet onszelf kunnen herkennen, tenzij in Christus. Want inderdaad, dat leven in Christus gaat ook uit naar de Heere, naar zijn wil. Naar alles wat hij aan ons in zijn woord heeft geopenbaard. Maar van nature zijn we niet zo. Dat mag duidelijk zijn. En we hebben het al even gezien ook vanuit Psalm 40 vers 9... waar we de woorden opgetekend vinden door David, maar van de Heer Jezus. Als hij zegt, ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Psalm 40 vers 9. Nou, dat vinden we dus ook hier vertolkt in feite. En geweldig dat dan ook hier ook... We vinden in vers 3, het laatste gedeelte van vers 3, dat al wat hij doet zal gelukken. Dat is het kenmerk van Gods handelen. Als God iets begint, dan voleindigt hij zijn werk. Alles wat hij doet zal ook gelukken. Niets loopt hem uit de hand. Ook goed voor ons, omdat als we soms in moeilijke situaties ons bevinden, te weten... dat zoals Paulus dat, geloof ik, aan de Thessalonicenzen zo mooi schrijft. Hij die in u een goed werk is begonnen, hij zal dat werk ook voleindigen. Wat hij doet, zal gelukken. Wat hij zich voorneemt, dat zal hij doen. En dat zal inderdaad ook volbracht, voltooid worden. Zoals we ook vanmorgen hebben gehoord uit Psalm 22. Het volk dat... Dat geboren zal worden. En dan denken we inderdaad, zoals Jan Hendrik dat vanmorgen zo mooi heeft uitgelegd, die wedergeboorte van Israël, omdat hij het gedaan heeft. Niet omdat het zo'n goed volk is, of dat wij zo goed zouden zijn, maar alles is gebaseerd op het is volbracht, omdat hij het gedaan heeft. Dat moeten we goed ons dus voor ogen houden. En zoals het hem in Psalm 1 hij beschreven wordt als degene die wat hij onderneemt ook goed zal gelukken. zal voltooien, zal volbrengen. Zo zullen we dat, gaan we dat ook zien in Psalm 2. Niet alleen met betrekking tot zijn eerste komst, maar ook met betrekking tot zijn wederkomst, zal blijken dat alles wat hij dan zal ondernemen, ook op een volmaakte wijze zal gelukken. Zal namelijk de koning zijn, die door de God gezalfd zal zijn op zijn heilige berg. We komen daar straks over te spreken. Overigens, de psalm 1 en 2 zijn dus nauw met elkaar eigenlijk verbonden. Een eerste komst, zijn tweede komst, een wederkomst, zoals we dat ook wel noemen. Maar het bijzondere is dat in psalm 2 we dus lezen over de koningen der aarde. En met dus de vraag waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is. En dan zie je eigenlijk dat contrast met psalm 1. Ik hoop dat u dat ook met mij kunt zien. De volken die bedenken wat zonder inhoud is. Het Hebreeuwse woordje wat daar wordt gebruikt heeft de betekenis van zonder resultaat. Wat zij ondernemen zal niet gelukken. Zal zonder resultaat zijn. Datzelfde woordje, want het is soms, hebben we als gezien, wel eens goed om te kijken waar die woorden dan anders elders voorkomen in de schrift. Je kan natuurlijk een Hebreeuws woordenboek gebruiken. Maar het is natuurlijk ook goed om te zien hoe Gods geest zelf betekenis geeft aan woorden. En dan is het kijken waar dat woord voorkomt. En dan vooral is het vaak belangrijk om te kijken waar het voor het eerst voorkomt, dat woord. Want daar wordt vaak die betekenis duidelijk. Maar dan zie je vanuit die context van wat inderdaad dat woord voor betekenis heeft. En de eerste keer dat je dat woord dan tegenkomt, zonder inhoud. Dat is in Leviticus 2 vers 16. Dat is eigenlijk een oordeel wat de Heere daar uitspreekt over als Israël ongehoorzaam zal zijn. Dan zegt Mozes, u zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ze zullen het wel zaaien, maar ze zullen er zelf eigenlijk geen profijt van hebben. Want het zal door anderen worden opgegeten. Nou, dat is eigenlijk datzelfde woordje dus, wat ook hier wordt gebruikt. Dat die volken dan bedenken, ambities hebben voor dingen, maar het zal dus niets opleveren. En zo zien we dan eigenlijk weer dat contrast met psalm 1. Want in psalm 1 gaat het over de man die alles wat hij onderneemt, alles wat hij doet, zal gelukken. Ziet u? Soms is het goed om te kijken naar de overeenstemmingen. En soms is het ook wel eens goed om te kijken naar een schril contrast. De schrift schetst soms hele schrille contrasten om juist dingen scherp neer te zetten. Ik vertel die dingen om je ook bij het Bijbellezen ook daar alert op te maken. Ja. Nee, het is Leviticus 26 vers 16, sorry. Ja. Ik heb wel een brilletje, maar ik geloof dat ik een sterkere moet hebben. Ja. En dan natuurlijk ook wat wij lezen in Psalm 1 over die goddelozen. Ja, ze zijn als kaf dat de wind wegblaast. En staat er dan, zo eindigt dat dan, de weg van de goddelozen zal vergaan. En de weg, dat is misschien ook wel leuk, het viel me zo op toen ik dat vanmiddag nog wel eens doorlas. Dat is het woord haderg. En misschien zegt u dat wat en misschien zegt u dat niet wat. Maar haderg betekent inderdaad de weg. En er is een Messiaanse organisatie in Nederland, een hele goede, betrouwbare, een oude organisatie. Ik denk trouwens de oudste Messiaanse beweging, die heet Haderg, de weg. En hoe zijn ze nu aan die naam gekomen? En dan zie je eigenlijk ook weer dat contrast. Want de weg van de goddelozen zal vergaan. Maar de weg, en dat is het leuke, in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen onder andere, daar vind je dat de eerste Joodse gelovigen werden aangeduid als degene die van de weg waren. Ze waren niet van de weg, in de zin dus van de leg, zeg maar. Ja. Nee, maar ze waren inderdaad van de weg. Nou, en we weten wie de weg is. De weg, de waarheid en het leven. Dus eigenlijk ook wel mooi om ja, eigenlijk zo die verbindingen ook daarin te zien. Of eigenlijk de contrasten. Wel nu, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Dan zijn we misschien gauw geneigd om dit maar meteen op vandaag toe te passen. De ontwikkelingen hè, in de wereld van vandaag. En die vraag die hier wordt gesteld en het antwoord dat daarop gegeven wordt. Te kijken in hoeverre dat past hè, in de ontwikkelingen van vandaag. Ja, weet u, als we nu kijken naar de wereld, eigenlijk een beetje kort door de bocht, dan zien we dat de heidenvolken in onze tijd zich willen laten gelden in dat hele geopolitieke krachtenveld. Je ziet dat er een ambitie is hè, om een einde te maken aan die westerse dominantie hè, van Amerika en Europa en landen als Rusland, China, Noord-Korea, India, hè, Iran, Pakistan. Ze hebben eigenlijk de ambitie om een nieuwe wereldorde te creëren, waar dus niet langer meer hè, Amerika de hegemoonse is. Hè, waar Amerika, laten we zeggen, het monopolie heeft, het machtsmonopolie heeft. Dat is onder andere een van de ontwikkelingen die we vandaag aan de dag zien. Die ambitie die is heel sterk aanwezig. Maar als je kijkt naar het profetische woord, en dan denk ik vooral naar de hoofdstukken 12 en 14 in het boek Zacharia, dan zie je dat de volken op zeker moment een andere focus zullen gaan krijgen. En die focus zal liggen op Israël. En dan met name natuurlijk op het epicentrum waarop straks eigenlijk hè, de grote eindtijd ontwikkelingen zullen plaatsvinden, namelijk in Jeruzalem. Men zal pogen om Israël en Jeruzalem van de kaart te vegen. En ik denk wel eens bij mezelf, hè, van als je kijkt naar de studentenprotesten vandaag ja, aan de dag. Hè, binnen die universiteiten. Wat zich daar met name hè, op die plekken. In die gebouwen en op die campussen afspeelt. Dan denk ik ja dat antisemitisme. Dat eigenlijk nu zo wordt gevoed. En zo wordt geworteld. Hè, dit zijn wel de mensen die straks onze politici gaan worden. Dat zijn de mensen die straks de beleidsmakers gaan worden. Dat zijn de mensen die straks richting gaan geven aan de wereld. En je ziet dus eigenlijk al datgene wat daar broeit hè, op die universiteiten, dat zich dat uiteindelijk, denk ik, zal vertalen naar een wereld waar inderdaad deze mensen ja, zich zullen, ja, eigenlijk die voedingsbodem daar aanwezig is om uiteindelijk hè, niet alleen op persoonlijke basis, maar uiteindelijk op de plekken waar zij gesteld zijn en waar zij invloed hebben, om daar uiteindelijk ja, wereldwijd hè, die beweging op gang te brengen tegen Israël en tegen Jeruzalem. Weet u, het is wel goed om dus ook in dat opzicht steeds ook ja, dat profetische perspectief voor ogen te houden. En daarin ook te kijken wat zijn de bewegingen van de wereld, van de ontwikkelingen in onze wereld, die vandaag aan de dag plaatsvinden. Maar we weten, de Heere zal dat niet laten gebeuren. Dat wil zeggen, ja, hij laat het wel gebeuren. Maar het is inderdaad zo dat wat zij ondernemen, het zal uiteindelijk niet opleveren datgene waar zij op uit zijn. Althans niet volledig, misschien wel gedeeltelijk, zullen we zo nog met elkaar zien. Want, en dan komen we in Zacharia 14, en ik neem toch even die tekst even met u mee, om goed een begrip te krijgen van Psalm 2. In Zacharia 14 lezen we dat er een moment zal zijn dat de Heere, als die volken zullen optrekken naar Jeruzalem en de meest vreselijke dingen daar zullen gebeuren, dat er een moment zal komen waarop de Heere zelf zal interveneren. We lezen in Zacharia 14 vanaf vers 3, dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Dat is wat Gods woord zegt, dat zal gaan gebeuren. En ik moet het toch even noemen. Er zijn best wat christenen die menen, Joodse mensen, vandaag aan de dag aan te moedigen om toch maar naar Israël te gaan. En ik kan me heel goed nog een keer herinneren dat ik keer een gesprek heb gehad met een Joodse vrouw uit Oekraïne. Die zei, ja, ik ben wel door christenen wel gezegd dat ik naar Israël moet gaan. En dat was net in die tijden van die intifada's en die vreselijke aanslagen in Jeruzalem. Ze zegt maar, men had tegen mij gezegd dat het goed zou zijn hier en dat het veilig zou zijn, dat dit de veiligste plek zou zijn. Maar dat is het dus niet. En zij was bezig haar koffers te pakken om weer terug te keren. Weer terug te keren naar Oekraïne. Weet u, ik denk als het gaat om deze dingen, dat we zorgvuldig ook moeten zijn in datgene waar God ons een mandaat voor gegeven heeft. Is het u wel eens opgevallen in het hele Nieuwe Testament, dat er nergens een tekst staat waarin opgeroepen wordt, bijvoorbeeld de apostelen oproepen om naar Israël te gaan? Als er een brief zou zijn waar je dat in zou verwachten, zou je denken aan de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Of de brief aan Petrus, die gaat, waarin hij schrijft aan de vreemdelingen in de diaspora. En je ziet dat die brieven van Petrus ook typisch zo'n Joodse geadresseerden zijn. Maar je vindt daar nergens een oproep van jullie moeten dus terug naar het land Israël. Nee, de oproep is terugkeren naar de God van Israël. De Messias van Israël. Dat is de volgorde. Ziet u? En ik denk dat dat zo ongelooflijk essentieel is. Dat we ook die dingen waar God ons toe roept. Dat we die dingen zuiver zien vanuit dat woord van God. Dat we daarin onze opdracht gaan verstaan en niet zelf dingen gaan bedenken waar God ons geen mandaat voor gegeven heeft of ons totaal niet toe heeft opgeroepen. Moeten dan een niet-Joden terug naar Israël? Ja, ik denk het wel. In die zin, als je de profetieën leest met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus, ja, dan zie je dat die profetie impliceren dat daar inderdaad een deel van het volk zal zijn en moet zijn. We hebben het net gelezen dat de Heere zelfs een vluchtweg creëert door het dal van de bergen, die olijfberg die door tweeën gespleten wordt, waarin hij dus zorgt dat in die enorme grote verdrukking dat volk dus inderdaad kan vluchten naar het dal van de bergen. Dus ja, er moet inderdaad een deel van het volk in het land zijn. Moeten wij Joden oproepen om toch vooral maar terug te gaan? Ik persoonlijk, zeg ik er dan maar heel voorzichtig bij, zie daar in de schrift geen grond voor. Ja, ik wil dat toch even gezegd hebben, omdat daar naar mijn idee zo ontzettend veel verwarring over is. Ja, maar laten we daar straks, want er komen ongetwijfeld vragen over. Dus daar kunnen we straks nog wel even over doorpraten. Ja, maar ik wil dat toch eventjes even neergezet hebben. Nou, dan is het zo mooi dat we lezen hè, in Zacharia 14 dat dan vervolgens de Heere dus koning zal zijn over heel de aarde. En dat is waar we hier in Psalm 2 dan ook terechtkomen. Na dus die interventie die heeft plaatsgevonden, zal dus de Heere inderdaad dat koningschap, de Heer Jezus, dat koningschap gaan aanvaren. En dan laten we eens zorgvuldig kijken dus naar dat antwoord. Hè? Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Ja, wat is dan de intentie van de volken? Ja? Nou, waar gaat het hen om? Wel, de koningen van de aarde, dat is het antwoord, stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Ziet u dat? Zijn gezalfde, zijn Messias, staat er letterlijk in het Hebreeuws. De Messias die hij, zo lezen we in vers 6, tot koning gezalfd heeft over zijn heilige berg. Ja. En vanuit die heilige berg, zullen we daar nog straks iets meer over zeggen, zal hij dus regeren over deze aarde. Vanuit Jeruzalem, vanuit die heilige berg daar. Ja. En bedenk dan dat Israël, Eretz Israël, het land Israël, een enorme geografische verandering zal ondergaan. Ik sprak net met iemand die zegt, ja, ik heb gewoond op de Olijfberg, geloof ik. In ieder geval, de Olijfberg, de stad Israël enzovoort, en dat land zoals we dat vandaag aan de dag kennen, dat zal dan nauwelijks nog herkenbaar zijn. Want de Heer zal een totale verandering teweeg brengen in het hart van het volk. Vanzelfsprekend komen we straks ook over te spreken, maar ook over die hele geografie. En die hele flora en die sauna enzovoort enzovoort. Fauna, niet sauna, maar fauna. Sauna zullen er, nou, ik weet niet of er dan sauna's zijn, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, belangrijk is om dat te zien. Dat is wat Gods woord ons leert. Dat is niet mijn theorie of wat dan ook. Dat zou niet relevant zijn. Het gaat erom dat we, daarvoor zijn we ook dit weekend bij elkaar, om te kijken wat zegt nou het woord over deze dingen. Ja. En Zacharia 14, als we daar nog even naar terug gaan, vers 10, daar staat dat heel het land zal zijn als de vlakte, van Geba tot Gimmon, ten zuiden van Jeruzalem, maar Jeruzalem zal verheven worden op zijn plaats en op zijn plaats bewoond blijven. Dat is wel mooi, hè? Dus Jeruzalem zal blijven bestaan. Wat er ook zal veranderen, ja, Jeruzalem, de stad van de grote koning, die zal inderdaad blijven bestaan op zijn plaats. En dan staat er inderdaad ook nog een keer, het is wel goed om schrift met schrift te vergelijken, op zijn plaats bewoond blijven. Ja? Gaat u misschien heel even met mij mee naar Zacharia 14. En dan vers 2, het laatste deel daarvan. Nou, laten we even nemen vanaf het tweede deel daarvan, van vers 2. De stad, daar gaat het over Jeruzalem, zal ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd worden. De vrouwen zullen verkracht worden. Je durft het bijna niet uit te spreken. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Er zal dus nog een ballingschap plaatsvinden. Ziet u? Dat is niet wat ik zeg, dat is wat de schrift zegt. Maar staat er dan, het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dus een deel zal uitgeroeid worden. Een deel zal in ballingschap weggevoerd worden. Ja, het zijn verschrikkelijke dingen die we vanavond voorbij laten komen. Maar dit is wat de schrift zegt. En een deel zal niet uitgeroeid worden uit de stad. En zullen daar dus, zoals we net hebben gelezen in vers 10, dus daar dus blijven wonen in Jeruzalem. Het is een buitengewoon angstaanjagend beeld, hè, wat hier wordt geschetst. Maar belangrijk dat we ook daar kennis van nemen. En ik hoop, lieve vrienden, dat het niet een kennis is die alleen maar, laten we zeggen, ja, een verstandskennis is. Maar ik hoop dat het ons ook met verdriet vervult. Met het verdriet van de Messias zelf, die weende over Jeruzalem, wist wat er stond te gebeuren. In het jaar 70 na Christus. Maar ja, eigenlijk als je verder kijkt, dan zie je dat er ook nog een verschrikkelijke ramp, hè, op die plaats zich zal voltrekken in de toekomst. Ja? Ik zeg dit dus niet lichtzinnig, hè? Maar uiteindelijk zal dus de Heere interveneren. De Heere, en we kunnen natuurlijk niet het hele eindtijdscenario helemaal doorgaan, maar even in grote lijnen. De Heere zal vervolgens vanuit de volkeren, hè, zijn volk ook weer terugbrengen. Ook zij die gevlucht zijn naar de woestijn, enzovoort, enzovoort. Ezechiël 20, heel interessant dat hij ze onder de herdenstaf zal doen laten doorgaan. Maar dat zijn allemaal details die we nu vanavond niet allemaal de revue kunnen laten passeren. Uiteindelijk zal dus dat land een totaal andere vorm gaan krijgen. Hè? Een enorme grote geografische verandering. Micha 4 bijvoorbeeld schrijft daarover heel mooi. Hè? Het zal in het laatste der dagen geschieden. Dat is ook altijd belangrijk, hè? Aanduiding. Het laatste der dagen. Hè? Wat dus in de toekomst ligt. Dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zullen zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog zullen zij niet meer voeren. Ja. Wat het nou belangrijk is, heel veel belangrijk trouwens, bij het bestuderen van het profetisch woord, is dat je voor jezelf eens gaat kijken, daar is een tijdslijn. Ja? En waar past nou Psalm 2 op die tijdslijn? Nou, je moet dus constateren dat als je dat moet plaatsen op die tijdslijn, dat die fase eigenlijk is gepasseerd van Zacharia 14. Ja? Dat dus de Heer Jezus Christus zal zijn teruggekeerd, inderdaad. Ik weet natuurlijk ook Zacharia 14 over, maar in ieder geval dat hij zich vervolgens zal zetten in Jeruzalem. Dat hij zich zal zetten op die heilige berg, als de koning der koningen. Alleen, als we dan Micha 4 erbij lezen, en dan lezen dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om daar door de Heere geleerd te worden, ja, dat lezen we niet in Psalm 2. Ziet u dat? Je ziet dus eigenlijk, als je die schriftgedeeltes nauwkeurig naast elkaar legt, dat je dus een tijdspad gaat ontdekken en gaat langzamerhand gaat zicht gaat krijgen op waar, op welke plek je die tekstgedeelten moet plaatsen, die profetieën moet plaatsen. Ja? En in dat geval, als je dus Micha 4, die tijd, dat dus dat uit Sion de wet zal uitgaan, hè, en de Heere werd, en dat volken zullen optrekken om door de Heere geleerd te worden, dat zij hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen, enzovoort, enzovoort. Dat herkennen we nog niet in de beschrijving van Psalm 2. Kunt u dat meemaken? Wat zien we dan wel in Psalm 2? Nou, dat vers 3, dat zij zullen zeggen: laten wij hun, meervoud, gaat hier over de Here en zijn gezalfde. Ja, met hoofdletters, Jod, He, Waaf, He, de godsnaam. En zijn gezalfde, de Messias. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Met andere woorden, zij willen zich ontdoen van zijn heerschappij. Daar komt het eigenlijk, kort gezegd, op neer. Zij erkennen zijn heerschappij niet. En wat zij voor ogen hebben, is om zich dus te onttrekken aan die heerschappij van de Messias. Ja? Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We hebben al gezien in Psalm 122, weet u wel, gisteravond, vraag naar de vrede van Jeruzalem. Nou, die vrede zal er inderdaad wel zijn, maar er zullen dus mensen zijn die zich dus tegen die vrede, en dat is niet zomaar een vrede, maar we hebben gezien vanuit de profetie, dat het een vrede zal zijn als vrucht van gerechtigheid. Nou, daar zullen zij dus met die gerechtigheid van de Here, die dan zich in de wereld zal gaan openbaren, vanuit Jeruzalem zich zal gaan openbaren, daar zullen zij dus niet mee instemmen. Ziet u? Dat is wel het advies van Psalm 122. Maar dat zien we dus hier in Psalm 2 dus nog niet. Ja? Zij zullen zich dus, ze zullen zich dus ook niet bereid zijn om aan die wetten van de Here zich te onderwerpen. En een van die wetten vinden we bijvoorbeeld in Zacharia 14. Er wordt toch eigenlijk best wel veel vanavond, verwijs ik daarnaar. In vers 16 en 17, dat we daar lezen, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, de overgeblevenen, wat impliceert dat? Nou, dat een heel groot deel dat dus niet zal overleven. Ja? Ja. Maar degenen die dan overgebleven zijn, die worden opgeroepen om zich voor de koning, de Here van de legermachten, neer te buigen. Ziet u dat? In Zacharia 14, vers 16. Anders noteert u het en kunt u het voor uzelf nog eens nalezen. En om het loofhuttenfeest te vieren. Dat is dus een van de wetten, een van de vele wetten trouwens, maar een van de wetten waaraan zucht is die heidenvolken zich zullen moeten gaan onderwerpen. Maar hier in Psalm 2 zeggen zij nee, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wij willen daar eigenlijk niet gevolg aan geven. Ziet u dat? En dan staat er in Zacharia 14, in datzelfde vers 17... het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Here, de koning, de Here van de legermachten neer te buigen. Dat is nogal wat, hè? Ik moest even denken aan, neem me niet kwalijk, aan Greta Thunberg die zo druk is met het klimaat. Hè? Ja, en wat zijn er niet een hoop klimaatactivisten? Ik kan u vertellen dat straks dat klimaat op een hele andere manier zal worden ingericht. En inderdaad zal het dan zo zijn dat degene van die volken die niet bereid is zich aan de Here te onderwerpen, niet bereid is om zich neer te buigen voor de Here, ze zullen geen regen hebben. En dat wil eigenlijk zeggen geen oogst, wil ze eigenlijk zeggen, ja, die gaan de dood tegemoet. Ziet u? Zo ernstig is dat. Wat we dus tegelijkertijd ook kunnen ontdekken, en ik hoop dat u dat ook met mij kan meemaken vanavond, is dat als we deze profetieën zo naast elkaar leggen, dat er dus een bepaald tijdspad is. Maar dus ook dat die onderwerping aan de Messias, aan die Christusregering, ook langs de weg der geleidelijkheid gaat. Wij denken altijd, Christus komt terug en vanaf dat moment is heel de wereld, is paais en vree. Nee, dat is niet zo. Het is procesmatig. Langzamerhand wordt die wereld wordt ingewonnen. Het is bijna een beetje vergelijkbaar met zoals het volk Kanaan binnenging. Je kan dat niet één op één gelijk zetten, maar gaandeweg dat land hun bezitting werd. Nou, zo zien we feitelijk ook dat gaandeweg de Heere die heerschappij vanuit Jeruzalem eigenlijk steeds verder uitbreidt. En ik denk persoonlijk, dat is een gedachte die op dit moment bij me binnenkomt, dat de Heere dat doet via de weg van de geleidelijkheid, om mensen ook de gelegenheid te geven om zich aan hem te onderwerpen, om zich vrijwillig aan hem te onderwerpen. Want zo eindigt ook die psalm, daar komen we straks op terug. En dus daar zit, denk ik, ook iets van die genade in van God, dat hij dat via de weg van de geleidelijkheid, die volkeren aan zich onderwerpt. Nou, dat lezen we eigenlijk ook in de brief van de apostel Paulus in 1 Korinthe 15. Als hij zegt, want hij moet koning zijn, de Heer Jezus, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan uitgezonderd is. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God is alles en in alles. En daar zitten we dus eigenlijk in een hele verre toekomst. Maar het mag duidelijk zijn dat Paulus ook hier in de Korinthebrief, waarin hij overigens op Psalm 110 ook aanhaalt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Je ziet dus dat het gaat langs de weg van de geleidelijkheid. En uiteindelijk, het zo zal zijn dat God zal zijn alles en in allen. Nou, in Psalm 2 is dus dat proces nog helemaal in werking. Je ziet in Psalm 2 alles is nog bezig aan het zich te verzetten. Alles gist in Psalm 2. Ziet u dat? Maar dan is het zo bijzonder, als zij dan zeggen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan staat er, die in de hemel woont, zal lachen. Vindt u het lachwekkend? Nou, ik vind het niet lachwekkend. Maar onze perceptie van lachen is een andere als de Bijbel, als die van de Bijbel. Als God lacht, is dat nooit omdat hij vrolijk is of wat dan ook. Maar als God lacht, heeft dat vooral te maken met het feit dat hij spot met zijn vijanden. Dat als God lacht, dat hij eigenlijk die grote afstand laat zien tussen wie hij is en die nietige heidenvolkjes, die niet meer zijn dan een druppel aan een emmer. Daarmee spot hij. Belangrijk om dat dus te zien. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Als u dat eens wilt lezen, hoe de Bijbel daar ook een geschiedenis aan verbindt, dan moet je zijn in het boek Esther. Je kent toch wel die geschiedenis van Haman, die dacht die al die Joden wel even daar een einde aan te maken. En dan blijkt, als hij dat plan zo in zijn hoofd heeft, dat dan hij bij de koning geroepen wordt. Nou, je kent ongetwijfeld wel die geschiedenis. En dan vraagt die koning, wat moet er gebeuren met de man, en ik zeg het nou even in mijn eigen woorden, die mijn leven heeft gespaard. Nou, dan denkt Haman meteen, het gaat over mij. En dan verzint hij daar van alles en nog wat, dat hij daar mag rijden op dat paard van die koning en dat hij daar die kledij van die koning aan mag trekken. En dit is de man die de koning eer wil bewijzen. Moet iemand voor hem uitlopen. En dan blijkt dat te zijn, wie anders dan de Jood. Want daar staat er expliciet, de Jood Mordechai. God spot met zijn vijanden, lieve vrienden. Echt, het is bijna lachwekkend als je die geschiedenis leest. Hoe God eigenlijk de draad streekt met zijn vijanden. En dat zien we eigenlijk hier ook in Psalm 2. Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Of Psalm 37, vers 12. Hè, de goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige. Hij knarsetandt over hem, maar de Heere lacht hem uit. Want hij ziet dat zijn dag komt. Dat zien wij vaak niet. Maar de Heere weet dat zijn dag gaat komen. Die dag, onder andere ook vinden in Psalm 73, bij Asaf. Die uiteindelijk dat heiligdom van God binnengaat, hè, met een verbitterd hart eerst nog, de voorspoed van de, hè, van de rechtvaardige, of van de onrechtvaardige, uiteindelijk ziet dat God hen op gladde wegen plaatst. Hè, en uiteindelijk zij ten val komen. Ja, en dan vers 5, en dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. En dan zegt hij, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Prachtig, eigenlijk een citaat, hè? Een profetisch citaat van de Heer Jezus. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Nou, wat betekent dat? Ik heb u heden verwekt. Als de Heere dat zegt, als hij dat raadsbesluit nog eens bekend maakt. Nou, we kunnen dan inderdaad denken, hè, aan de verwekking zoals we die kennen vanuit de maagd Maria. Hè, die door de Heilige Geest werd overschaduwd. Ik denk vooral als we dit leggen naast Handelingen 13. Dat we daar lezen, Handelingen 13, vers 32, daar vinden we namelijk deze tweede psalm. En er staat, en wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Dus de apostel Paulus in die synagoge in Antiochië. En daar verkondigt hij dus, hè, de belofte die aan de vaderen gedaan is. Handelingen 13, vers 32. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen. Hij spreekt hier heel duidelijk tot zijn Joodse broeders en zusters, hè. Aan ons hun kinderen, en aan ons hun kinderen, door Jezus te verwekken, zoals hij ook in de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dan vervolgens, dan denk ik dat we daar de verklaring vinden, en dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, Psalm 16 is dat, tussen de haakjes. U zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vader gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Het is eigenlijk, Paulus zegt hier hetzelfde als Petrus op de Pinksterdag. Ziet u dat? Ja, belangrijk, hè? Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannen en broeders, dat door hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt, en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Ik wou dat ik erbij was. Hè. Het moet een bijzondere toespraak zijn geweest. Hè. Ik had trouwens sowieso Paulus eigenlijk wel eens willen ontmoeten. Ja, eigenlijk wie niet, hè, van al deze gelovigen. Moet wel. Maar goed, dat wacht allemaal nog. Hè. Dat gaan we meemaken. Maar prachtig, hè? En ja, natuurlijk het mooiste daarvan is de Heer Jezus, dat ben ik helemaal met u eens. Maar ja, wat ik eigenlijk hier ook zo mooi vind, is dat wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. En dan verwijst hij dus naar onder andere Psalm 2. Hè? Ook al komen de naam Israël in Psalm 2 niet tegen, het gaat wel om de belofte die aan hun gegeven is in hun geschriften. Ziet u dat? Waarin zij straks dus ook een belangrijke rol zullen spelen in dat koningschap, hè, van Christus. Wat via hen, hè, ook, ja, tot zegen zal zijn voor de volken. Nou, heden heb ik u verwekt. Het is ook mooi dat we lezen in Colossenzen 1 vers 18 dat de Heer Jezus ook genoemd wordt de eerstgeborene uit de doden. Heel bijzonder, hij is de eerstgeborene van die nieuwe schepping. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Openbaring 1 vers 5. Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden. En de vorst, staat er dan, van de koningen der aarde. Ja, ja, en dan is natuurlijk, als we dan verder lezen, dan in Psalm 2, dan... Ik ben mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. Ziet u het verband tussen dat zoonschap, en de heidenvolken die hem als een erfelijk bezit worden toegekend? Want de zoon is in de Bijbel altijd de... erfgenaam, dank u wel. De zoon is de erfgenaam. Denk maar bijvoorbeeld aan, aan Hebreeën. Hebreeën 1, die prachtige woorden zoals die brief begint. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, die hij erfgenaam heeft gemaakt van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de erfgenaam. Hij is de zoon en dus de erfgenaam. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Nou, dat is ook weer zo'n vertaaldingetje. Want er staat niet wereld. Er staat het woord aion. En dan ook nog in meervoud. Dus feitelijk, waar het hier om gaat, zijn dus de tijdsfasen, de aionen. Dat is een hele andere studie. Nou, goed om daar ook nog wel eens op te letten, hè, dat God inderdaad die aionen gemaakt heeft, die tijdsfasen gemaakt heeft. Ja? Nou, goed, dat even terzijde, maar het gaat dus hier om de erfgenaam. Ja, en ik kan toch niet nalaten, ook met u het nog even te lezen, Galaten 4, waar we eigenlijk datzelfde principe ook tegenkomen, Galaten 4, prachtig, omdat... erbij te lezen, Galaten 4, vers 6 en 7. Waar Paulus dan zegt, nou, laten we even lezen vanaf vers 4. Galaten 4, vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, God werkt alles uit naar zijn plan. Het plan der aionen wordt dat soms ook wel genoemd. Ja, de tijden. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Waarom? Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Waren wij onder de wet? Nee, de wet is aan Israël gegeven. Ja. Ziet u? Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij, en Paulus zegt dat als Jood, maar wij mogen ja, ons daar ook bij insluiten, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader. Mooi, hè? Heb je zekerheid van eeuwig leven? Ja, dat is toch ook hè? Vertrouwen op het woord van God. En tegelijkertijd ook die geest die in ons zegt, Abba Vader. Is dat niet bijzonder? Abba Vader. Eigenlijk heel intiem, hè? Abba. Abba Vader. En dan staat er, vers 7, dus, dat is eigenlijk verklarend, dat woordje dus. Hè. Dus u bent geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Hier zie je weer dat beginsel van erfgenaamschap, van zoonschap en erfgenaamschap. Ik denk, ik pak dat er toch even bij. Anders zegt u misschien aan het eind van deze conferentie, het ging ook alleen maar over Israël. Hè. Het gaat gelukkig ook over ons. En boven alles, het gaat over de Heer Jezus Christus. Dat is, daar gaat het toch in de eerste plaats om. Nou goed. Ja, eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Ja. Dan moet ik weer denken aan Psalm 139. Weet je wel, dat gedeelte wat we gelezen hebben, we zeggen van ja, zou ik niet haten wie u haat, al wel een lastig gedeelte. En toch zien wij hier, en ik denk dat dat zo belangrijk is, hoe God uiteindelijk zal handelen en hoe hij ook wil dat ook de gelovigen in die tijd ook zullen instemmen met datgene wat God doet, dat dat rechtvaardig is. Ziet u? Vraag naar de vrede van Jeruzalem. Stem in met datgene wat de Heere inderdaad nodig acht om die vrede te bewerkstelligen. Die vrede namelijk op grond van zijn gerechtigheid. Ja? En degene die zich dus de moed, uiverlijk moed hebben om zich daartegen te verzetten, notabene in een periode dat Satan gebonden zal zijn, de aanklager der broeders, enzovoort, enzovoort, die zich daar toch tegen verzet, ja, dan zal het zo zijn dat degene die zich niet als eigendom van de Messias zich daaraan willen onderwerpen, aan dat raadsbesluit van God, ja, zij zullen dus te maken krijgen met een ijzeren scepter. En u zult hen in stukken slaan als aardewerk. En daar zie je eigenlijk weer dat stofje aan die weegschaal, die volk. Ze zijn niet meer dan aardewerk, wat natuurlijk niet opgewassen is tegen een ijzeren scepter. Ziet u? Ja. We komen dat trouwens ook tegen in Openbaring 19, hè, de ruiter op het witte paard, niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. En daar staat er, Openbaring 19, vers 15 en 16, en uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen volken zou slaan. En hij zal hen hoeden, en dan kom je weer, dat is eigenlijk een citaat van Psalm 2, met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpers van de wijn van een grimmige toren van de Almachtige God. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. De Heere zal orde op zaken stellen, lieve vrienden. Hij zal vrede over deze aarde brengen. Een vrede die een vrucht zal zijn van zijn rechtvaardig oordeel. Ja, ja, maar daar eindigt die psalmen niet mee, hè? Ziet u dat? Nee, want kijk nou eens naar vers 11 en 12. Dat is zo prachtig. Dan komt er een advies, lieve vrienden. En het advies is nu dan, koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Doe dat nou. Ga op met die volkeren, hè, waar we van gelezen hebben, die uiteindelijk op zullen gaan naar Jeruzalem, om daar door de Heere geleerd te worden, om daar geleerd te worden met betrekking dus tot zijn wet, met betrekking tot zijn vrede, met zijn gerechtigheid. Laat je onderwijzen. Handel verstandig. Het is een oproep tot, nog een laatste oproep van pak je kans. God is een genade God. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En dat is in alle fasen van de heilsgeschiedenis. Dat die genadeboodschap uitgaat naar de volk. Ze moeten alleen dus wel verstandig handelen. Ze moeten zich laten onderwijzen. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Ze moeten zich ook nog een keer verheugen. Ze moeten zich verheugen in dat koningschap van de Messias. En daar hebben ze trouwens alle reden voor, want het zal geweldig zijn. Dat koningschap van Christus. Het zal een geweldige zegen betekenen voor de mensheid. En voor de natuur en voor alles. Als je bedenkt aan Ezechiël 47, hè, dat daar die tempelbeek zal stromen en daar eigenlijk dat hele land van Israël ook, hè, tot leven zal wekken. Zacharia 14 spreekt er trouwens ook over. En zelfs, hè, de Dode Zee tot leven zal komen, dat er weer vissen zullen zijn en vissers zullen zijn. En het zal allemaal gezien worden, lieve vrienden. Het is niet iets wat we moeten geloven. Ja, wij moeten deze dingen nu geloven omdat God dat zegt. En we hebben alle reden om dat te geloven. Want het is tenslotte het woord van God, niet het woord van mensen. Maar dan zullen de mensen het kunnen aanschouwen. Ze zullen het zien. En ze zullen de zegeningen persoonlijk ook kunnen ervaren. En dan, ja, dan is het eigenlijk ook wel, ja, zo'n voor de hand liggende oproep. Hè? Handel verstandig, laat u onderwijzen, dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. En dan staat er, kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Dat is ook typisch iets van die tijd. Kus de zoon heeft de betekenis van onderwerping. Elia bijvoorbeeld, die zegt in... Die bijvoorbeeld van de Here te horen krijgt in 1 Koningen 19, vers 18, haal ik alles door elkaar. Dat de Here zegt, ik heb nog 7000 in Israël overgelaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor Baal. En allen aan wie, van wie de mond hem niet gekust heeft. Met andere woorden, zich hun knieën gebogen hebben. Is eigenlijk ook, ja, geestelijk gesproken, hem niet gekust hebben. Zij die niet voor hem gebogen hebben. Hier is het oproep. En dan zie je weer het contrast. Dat de zoon wel gekust moet worden. Dat er wel zich aan hem onderworpen moet worden. En dan weer die waarschuwing. Ziet u? Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Er is helemaal geen reden om te komen. Er is helemaal geen reden om onder dat oordeel van God te komen. Het enige wat gedaan moet worden, is je onderwerpen aan de heerschappij van Christus. De zoon kussen, zich aan hem onderwerpen. En ja, wie dat niet doet, ja, die volgt het lot van Ananias en Safira. Die dood aan de voeten vielen van de apostel, een bijzondere tijd. Die ook alles volgens mij te maken heeft ook met dat toekomende koningschap. Maar goed, dat even terzijde. Die gezondigd hadden tegen de Heilige Geest, tegen beter weten in, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is eigenlijk ook de boodschap hier van Psalm 2. Wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Je moet deze koning moet je niet provoceren. Ik verbaas me wel eens hoe onze overheid zich laat provoceren. Ik verbaas me er wel vaak over hoe bijvoorbeeld op universiteiten daar dan een dialoog wordt aangegaan met mensen die notabene een gezichtsbedekking hebben. Die notabene de euvele moed hebben om daar gewoon de zaak kort en klein te slaan en dan toch nog gesprekspartners zijn. Dat is toch onvoorstelbaar? Nou, ik kan u vertellen dat in die tijd het niet een pappen en nat houden is. En niet een gedoogbeleid. Want dat inderdaad zijn toren slechts even ontbrandt. En dan nogmaals de oproep, ziet u, hoe genadig God is. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Nou, als je nou een mooi plaatje wil hebben, want dit is het, door hem de toevlucht, hij blijft die toevlucht. Hè? Hij blijft inderdaad degene die koning is, hè? Wiens toren zo snel kan ontbranden als er inderdaad, hè? Er zijn die zich niet aan hem willen onderwerpen. Maar hij blijft tegelijkertijd die toevlucht. Hè? God is ons een toevlucht en een sterkte. Hè? Nou, dat is Psalm 46, maar dat vinden we hier ook terug. Hij blijft de toevlucht voor degene die bij hem vluchten. Die vluchtweg blijft open. En hij is zelf die toevlucht. Nou, en dan gaan we nog heel even naar Psalm 48. En dan ga ik verder geen commentaar meer te geven. Maar daar zie je het plaatje van Psalm 2. Althans, misschien dan in een wat latere stadium. Het is prachtig om dat eens te lezen vanuit datgene wat we vanavond met elkaar hebben gelezen en gezien. Nou, kijk eens. Een lied, een psalm van de zonen van Korach. Er staat boven, de vertalers hebben erboven gezet, de heerlijkheid van Sion. En moet je kijken wat daar staat. De Heere is groot en zeer te prijzen. Waar? Juist, in de stad van onze God. Op zijn heilige berg. En die berg, lieve vrienden, die is mooi van ligging. Die berg en die stad zal zijn een vreugde voor heel de aarde. Is de berg Sion aan de noordzijde. De stad van de grote koning, Jeruzalem. God is in haar paleizen. Hij is er bekend als, waar eindigt Psalm 2 mee?
Een veilige vesting,
we zien het hier weer terug. Hij is er bekend als een veilige vesting. Allen die tot hem vluchten, zullen behouden worden. Ja, en dan vers 5. Want zie, koningen hadden zich verzameld en ze waren opgetrokken. Ja. En wat gebeurde er? Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd. Ja. En zij werden door schrik overmand. En wat deden zij? Zij haasten zich weg. Ja. Mooi, hè? Hier zien we eigenlijk diezelfde psalm, maar nu... Maar nu als een, ja, zeg maar als een diaklankbeeld. Ja, dat was vroeger. Hè? Maar in ieder geval hè, als eigenlijk een prachtig. Hè? Ja, nou ja, noem het een prentenboek. Ik weet ook even niet welke woorden ik eraan moet geven. En dan vers 7. Huiver greep hen daaraan. Smart als van een barende vrouw. En met een oostenwind breekt u de schepen van Tarsis stuk. Zoals wij het gehoord hadden. Zullen er sommigen daarvan gehoord hebben. Zo hebben wij het ook gezien. Mooi, hè? We leven nu nog in de periode dat we horen. Vanavond horen we de dingen die we in de toekomst zullen gaan zien. Mooi, hè? Zoals wij het gehoord hebben. Ja, op de precies dezelfde wijze zullen wij het... Zo hebben wij het gezien. In de stad van de Heere, van de legermacht, in de stad van onze God... God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. O God, wij gedenken uw goede tierenheid in het midden van uw tempel. Zoals uw naam is, o God, zo is uw roem. De naam van God, ook al eens mee stilgestaan. Conferentie. Tot aan de einden der aarde, mooi hè. Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verblijden, laat de dochters van Juda zich verheugen, omwille van uw oordelen. Is dat iets om je te verblijden? Ja, daar zullen wij nu nog moeite mee hebben. En toch zal blijken in die tijd dat die oordelen van de Heere rechtvaardig zijn en dat het goed is om daarmee in te stemmen. Ziet u? Hoe alles weer terugkomt hier. Vers 13, ga rond Sion en loop eromheen. Tel haar torens. Richt uw hart op haar vestingswal. Kijk nauwkeurig naar haar paleizen, om het aan de volgende generatie te vertellen. Het was iets, wat natuurlijk een Bijbels beginsel is, hè, bij de Joden, dat zij hè, generatie op generatie moesten doorvertellen. Wel, dat vinden we hier ook. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd, en hij zal ons leiden tot de dood toe. Ah, eindigt eigenlijk toch niet zo fijn, of wel? Ja, eindigt wel fijn, want hij zal ons leiden tot de dood toe. Dat is geweldig, dat mogen ook wij weten. Hij zal ons leiden tot de dood toe. Hij zal dus wel nog dood zijn in die tijd, ziet u? Maar, dat ga ik er meteen maar even aan toevoegen. In Jesaja 65 vers 22, daar lezen wij dat de Heere zegt, de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En een boom kan wel honderden jaren oud worden. Ja? En, nou daar sluiten we echt mee af. Zacharia 8, daar moet u nog even lezen. Dat is een van mijn lievelingsgedeelten als ik over deze dingen spreek. Zacharia 8, moet u kijken wat daar staat. Zacharia 8. En daar lezen we dan een paar versen ter afsluiting, vers 4 tot en met 6. Moet u kijken wat daar staat. En misschien kent u het ook wel, dat gedeelte. Vers 4 tot en met 6. Er zullen weer, zegt de Heere van de legermachten in die toekomst, in die tijd, weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Oud is oud. Zullen we straks ook met elkaar zien. Ieder met zijn stok in zijn hand. Vanwege de hoge leeftijd. Er zullen weer hoge leeftijden zijn. Zoals. Ja. De leeftijd van de bomen. En de pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes. Die spelen op haar pleinen. En dan vers 6. Zo zegt de Heere van de legermachten. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk. zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere van de legermachten. Met andere woorden, we kunnen het ons nu nog moeilijk voorstellen. Maar er zal een tijd komen dat datgene wat de Heere gesproken heeft, ook werkelijk aanschouwd zal kunnen worden. En hij zijn woord in vervulling zal doen laten gaan. En dan zeg ik amen.